engagement. Ik denk dat jij die prachtige zin hebt opgeschreven. Engagement is geen catwalk. Die komt van jou toch, hè? Ja, die vat heel veel samen.
Ja, maar omdat ik zo geopineerd ben over engagement en daar uitgebreid mijn mening over heb geventileerd in de mobilisatie van Arcadia, dacht ik, laat me maar eens kijken wat het woordenboek zegt.
Over engagement?
Ja, het woordenboek zegt eigenlijk in de eerste plaats een afgesloten contract.
Hopla.
Dat is heel interessant.
Ja.
Een contract dat wordt afgesloten, dat is een engagement. Oké.
Tussen twee partijen.
Ja, ze van heel veel ballast plots af. Oké. Je gaat een engagement aan. On s'engage. Daarvoor krijg je ook een gage, meestal. On s'engage. Engagement in het Engels betekent verloving. Mm. Wat wij engagement noemen is het Engels commitment. Daar moet je niet mee opletten. Mm. Iemand die in het Engels zegt, I'm very engaged. Dan denk je in het Engels, ik ben fel verloofd of zo.
Nee.
Ja. Dus ja, engagement. Eerst even afpellen. En naar de eenvoud gaan. Het is dus een contract. Maar onmiddellijk daarna dacht ik, oké, wat met de contrat sociaal van Rousseau? Waar Rousseau zegt dat je engagement er dan in bestaat dat hij dat sociaal contract nakomt. Dat vind ik al interessanter om te beginnen. Wat is het sociaal contract dat ik moet nakomen? Als dat engagement is, dan is iemand die 8 uur per dag goed zijn job doet, bijzonder geëngageerd. Dus het sociale contract dat ik heb als burger is om mij op te stellen volgens wat de Fransen met zo'n mooi woord noemen citoyenneté. Dat ik een goede citoyen ben.
Burger.
Goede burger zijn. Hè? Burgerschap. Burgerschapseducatie. Als iemand wordt aangevallen in de metro, ga ik tussenkomen of niet? Zelfs wanneer ik eens keer om klop te krijgen. De beroemde clichévraag, spring je in het water als iemand verdrinkt? Dat is engagement. Dat gaat over je het in de wereld zijn volgens het sociaal contract. En volgens de normen waarmee je dat denkt te moeten realiseren.
Maar een onuitgeschreven sociaal contract.
Hè? Dat is voor een groot stuk wat Antigone noemde de agraptanomima. De ongeschreven wetten. Waaraan ze wil gehoorzaam zeggen, mijn broer moet onder de grond. Sorry, dat niet. Want wanneer hij door de hyena's wordt verscheurd, door de wormen wordt opgevreten, door de gieren wordt kapotgepikt, dan krijgt hij nooit rust en mag hij nooit de leed over. Hij moet de leed, je mag dat niet doen met een mens. Hè? Dat zijn de ongeschreven wetten. Dat is ook een engagement. Antigone komt op voor een engagement. Creon komt op voor zijn staatsengagement. Het is een moeilijk stuk. Waardoor Hegel ook zegt dat je niet moet kiezen tussen die twee. Het zijn twee verschillende vormen van engagement en van recht. Maar goed, omdat dat nu dat woord nu valt, ook binnen het rechtskader heb ik dus engagementen. Ik weet dat ik bepaalde dingen niet moet doen. Het engagement is heel schoon geformuleerd in de categorische imperatief van Kant. Zo ongeveer wat Christus al zei, doe aan een ander niet wat je niet wilt wat ze met je doen.
Mooie, perfecte vuistregel.
Het is de absolute basic line van de moraal. Er is geen, ik heb daar lang naar gezocht met mijn studenten, hardop denkend, zou er een andere basic line zijn voor de moraal? Nee, alleen de wederzijdsheid.
Ja.
Het is zo eenvoudig, het is de wederzijdsheid. Ik weet waar mijn engagement zich bevindt en ook de grenzen daarvan, omdat ik ook een lichaam heb. Als ik jou een oog uitduw, dan weet ik wat ik doe, want ik heb er ook twee.
Ja.
Dus de wederzijdsheid in de vreedheid, maar ook in de zorg. Als jouw hand bloedt en je vingers zijn gebroken, dan weet ik wat een gruwel dat is. Dus ik moet helpen, want ik weet wat het is. Dus de wederzijdsheid speelt een grote rol in het engagement. Tot zover het sociaal contract dat wij elk als burger hebben. Maar dan is men dat woord beginnen gebruiken als een buzzword met kunstenaars. Het engagement van de kunstenaar, een geëngageerde kunstenaar. Ja, was Paul Celan geëngageerd door het schrijven over zijn levenslang treuren, over de vermoording, over het vermoorden van zijn ouders in de Holocaust. En het niet kunnen wennen aan het feit dat hij moest schrijven in de taal van de nazi's. Die man heeft zo hermetisch als wat geschreven, maar hij is ten hoogste geëngageerd. Dus als je dan komt met de kreten die we hier te landen hebben van geëngageerde kunstenaar, waar staan we daarmee? Dan staan we eigenlijk vaak voor iets wat nogal koket is. Vandaar dat ik in mijn essay over engagement in de mobilisatie van Arcadia gezegd heb, het is een soort esthetica als service club. Hè? Welke ideeën moeten we hier dienen? We zullen ze eens dienen. En vandaar ook dat ik zo cynisch ben geweest om te zeggen... wie roept dat hij zwaar geëngageerd is, heeft al dollartekens in zijn ogen. Die is zich aan het verkopen. Dus daar zet ik mij zwaar tegen af, tegen dat soort gemakkelijkheidsengagement van... ik doe wat de politiek correcte goede gemeente van mij verwacht en ik ben geëngageerd. Dat is eigenlijk een makkelijkheidsoplossing. Het engagement is iets wat pijn doet. Het is op het moment dat ik er eigenlijk niet toe bereid ben... en niet op voorbereid ben... dat ik plotseling in iets verwikkeld raak... dat veel groter is dan wat ik had verwacht. Een kunstenaarschap is dat al. Dat wordt altijd veel ingewikkelder dan je denkt dat het maar zou zijn.
In zich sowieso.
In zich.
Ja.
Omdat dat al je houding tegenover de wereld bepaalt.
Mm-hmm.
Je moet al bepalen wie je bent... waarin je voor een stuk, zoals we in het begin zeiden, afzondert.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd juist daarom nog wil bij behoren. Want met je afzondering wil je juist daarbij horen. Dus dat is al een zeer moeilijke vorm van engagement die je daarop je neemt. Dat is al een tweesnijdend zwaard. Het engagement dat je hebt wanneer je een kind op de wereld zet... een van de grootste engagementen die je in je leven op je kunt nemen... is alles verslindend. Mensen die kinderen hebben weten dat dat iets is wat je fundamenteel verandert. Je staat anders in het leven. Je staat anders tegenover leed. Je staat anders tegenover schoonheid. Je staat anders tegenover de eindigheid van het leven. The child is father to the man. Absoluut. Dus dat leert jou om op een totaal andere manier geëngageerd te zijn. En om je te binden... Engagement is een verbinding, zoals in het contract. En dat kun je op heel veel manieren begrijpen. Ik publiceer toevallig volgende maand een tekst... die van op een afstand er heel geëngageerd uitziet. Antigone in Molenbeek.
Mm-hmm.
Omdat ik het verdriet van een moslimmeisje heb willen begrijpen... dat zo'n broer heeft die in een vriesvak zit... omdat er niks van overschiet in die bodybag. Het is puur Sophocles. Je moet alleen maar Sophocles, dat grid van Sophocles erop leggen en je hebt dat. Maar als ik dat nu zou doen om mij te conformeren aan een bepaald idee... dan ben ik een lafaard. Dan ben ik helemaal niet geëngageerd. Ik doe dat omdat ik het gevoel heb dat mij dat persoonlijk raakt. Ik ben al 20 jaar geobsedeerd door Antigone. Heel mijn doctoraat draait rond die vraag van Antigone. Ik heb er altijd les over gegeven. Ik heb erover geschreven. Het is ook voor de tweede keer dat ik een soort Antigone een stem geef. Dus blijkbaar fascineert mij iets in het engagement van die vrouw. En wat is het grote woord van het engagement van Antigone? Nee. Engagement is dus niet altijd ja.
Nee is veel lager, hè? Ja.
Engagement kan nee zijn. Weerstand tegen iets is ook engagement. Dus het is een heel complex gegeven. Misschien ben ik het meest geëngageerd in gedichten die mensen voor duister houden. Misschien ben ik daar het meest met al mijn spieren en weefselen en met mijn onvindbare ziel het meest aanwezig. Dat is moeilijk te peilen. Daarbuiten weet ik natuurlijk als burger wat mijn contrast sociaal is. Ik weet waar ik wil voorop komen. Ik weet wat mijn plaats is. Maar mag mij ook daar een naïveling in noemen... wanneer ik voor bepaalde dingen mijn nek uitsteek. Maakt helemaal niks uit.
Maar is het soms... Ligt die verwarring bij de buitenwereld? Dat men roept om engagement van kunstenaars... en eigenlijk naar de kunstenaar als burger roept...
Ja, bijvoorbeeld die hele roep in Nederland om straatrumoer. Dan denk ik, what the fuck is dat straatrumoer? Wat wil je nu? Dat wij als clowns op straat staan ons opmerkzaam te maken? Dat men ons weer een keer ziet? Dat is toch narcistisch? Dat heeft er toch niets mee te maken? Kijk, het schrijven is zo'n complexe arbeid. Net zoals alle kunstvormen trouwens. Dat iets doet met de manier waarop je in het leven en in de wereld staat.
Mm.
En dat moet je ernstig nemen. Dat gaat niet alleen over slogans produceren... waarmee je de burger wil choqueren. Épater le bourgeois was de maxime van een inmiddels zeer... historisch en naïef geworden avant-garde. Daar zijn wij al lang aan voorbij. Wie nu nog denkt dat hij de burger moet épateren... is met een heel schrale vorm van kunst bezig. Épater maar eerst eens jezelf. Dat is al een stuk moeilijker. Kijk eens waar je eigen grenzen liggen. En probeer die te verkennen in wat je doet. Dat is een vorm van duisternis waar je in treedt. En daar begint je engagement. Want engagement is... Hoe moet ik mij tegenover de wereld verhouden? Met wie ik ben, met mijn lijf, met mijn geest, met mijn karakter.
Dan snap je de verwarring natuurlijk ook. Waarom die roep waarschijnlijk zo aanwezig is. Want jij bent Stefan als burger. Hm? Je bent ook Stefan als kunstenaar. Mensen vragen jou om meningen te uiten, om een engagement te tonen in die ene betekenis. Om iets te zeggen over dingen die ook hen aangaan. Dingen die gebeuren, die moeilijk zijn, die mensen niet begrijpen. Omdat ze van jou verwachten, en dan verwarren ze misschien die twee. Ze, we, ik. Mm. Die kunstenaar en die burger. Want die is ook niet... Het zijn ook geen twee aparte mensen, toch?
Nee, het is heel goed dat je dat aanraakt. Daar heb je gelijk in. Men verwacht meer van een schrijver in de publieke ruimte. Veel mensen denken blijkbaar dat een schrijver meer weet dan zij.
Is dat niet zo dan?
Een soort vervanging van de priester is. Nee, natuurlijk weet hij niet meer. Ik weet niet meer dan jij. Daar ga ik absoluut van uit. Wie dat als schrijver wel beweert, is een oplichter. Het is met je niet weten dat je omgaat. Maar het is wel zo dat de schrijver van zijn beroep uit voortdurend met de manier waarop hij iets zegt worstelt.
Ja.
En dus een bepaalde professionele vaardigheid kan ontwikkelen in het formuleren. Maar het is niet omdat mijn zinsbouw professioneel aangescherpt is, dat ik ook beter kan denken.
Nou goed, het is wel een enge omschrijving van een schrijver. Mijn professionele zinsbouw
een
is aangescherpt.
Een professioneel aangescherpte zinsbouw.
Ja.
Dat is de basic line.
Dat je... Laten we het dan als denker bekijken. Denker, cultuur, filosoof, ga ze maar door. Ik denk dat de mensen er wel van uitgaan dat jij meer tijd hebt genomen om te lezen en na te denken.
Ja, ten eerste, ik ben geen filosoof.
Nee.
Ik heb daar niet voor gestudeerd, mm-hmm. Ik ben geen filosoof.
Oké, dus die weten het wel?
Nee, die weten, weten dat we het niet weten.
Okay.
Die weten duidelijker dat we het niet weten. Maar met dat niet weten moeten we het natuurlijk doen. Je kunt niet cynisch zijn en zeggen, we weten niet, we zijn er vanaf. Dat is nihilistisch. Ja. Het is wel zo dat je door veel te lezen, en bijvoorbeeld ook filosofen te lezen, wat ik heel mijn leven heb gedaan, daar krijg je tools door aangereikt.
Ja.
Je krijgt manieren van denken waardoor je weet, aha, ik kan dat probleem eigenlijk anders aanpakken dan als een stier bij de horens. Er bestaat een manier om rond die stier heen te lopen en even op een omzichtige manier te kijken met wat ik hier te maken heb. Je leert het probleem vanuit verschillende standpunten te zien. Je niet zo strak te vereenzelvigen met een standpunt. Maar even af te wachten en te zeggen, is het niet zo dat er ook nog misschien een andere manier is om het te benaderen. Vandaar dat ik Derrida zijn gewoonte om, wanneer hem een vraag werd gesteld, altijd terug naar de etymologie te gaan. Ja. Dat is een heel mooie afremmer.
Wat wordt hier eigenlijk gezegd?
Ja, wat zit er eigenlijk in dat woord? Ja. En wat heeft dat woord als aanslipsel mee? Kan ik dat eraf krabben? Wat hou ik dan over? En dan weer kijken, oké, nu gaan we naar het aanslipsel.
Ja, oké, dat is de rondtrekkende beweging van de filosoof of van iemand die veel filosofie leest en heeft bestudeerd. Geschiedenis is ook heel belangrijk.
Historisch bewustzijn is belangrijk. Ja.
En dat is het, denk ik, dat mensen ervan uitgaan dat iemand als jij wel zal weten hoe het zit.
Ja, je moet daar... Ja, het is ook koket om te zeggen, de schrijver weet even weinig. Dat is ook koket. Want je bent natuurlijk iemand die heel zijn leven zich heeft afgezonderd om er wat dieper op na te denken.
Ja.
En daar moet je dan durven je nek voor uitsteken. Daar moet je ook niet dwaas over doen.
Maar zie, is dat dan engagement?
Dat is een zeker engagement. Maar je weet natuurlijk dat dat een engagement is dat weinig kans is om de wereld te veranderen. Ik merk dat de meeste mensen mijn essays niet hebben gelezen. Dus het schijnt dat het een heel grote, goede essayist is.
Ja.
Ja, ik ben 1,76 meter als je het over gehoord hebt. Het is mogelijk dat ik dat goed heb geformuleerd. Maar mijn hoop om daarmee ook de mensen die het beleid maken te bereiken, dat gebeurt niet. Daarvoor zou ik het veel minder genuanceerd moeten uitdrukken en in een groot medium verkondigen. En zou ik precies al de nuances waar het mij om begonnen was, zou ik die moeten laten vallen. Dus er is ook in dat engagement een interne grens waar ik op stuit. Dat wanneer ik mij bijvoorbeeld als een politicus zou willen bewegen of politiek beïnvloeden, dan moet ik de dingen die ik wil zeggen zo reduceren dat ik ze weer kwijt ben. En dat gijzelt de positie van de schrijver.
Ja.
Omdat hij juist er zijn beroep van heeft gemaakt om met zoveel mogelijk nuances iets te zeggen, kan hij niet meespelen. De tennisbal is altijd al voorbij.
Maar hoe moet ik dan begrijpen de klacht, zal ik het klacht noemen, van veel schrijvers, dat ze niet midden in het debat staan, niet gevraagd worden om over bepaalde dingen te schrijven, na te denken, iets te formuleren, dat die tijd voorbij is? Is de tijd voor nuance weg?
De tijd voor de nuance is niet voorbij. Maar de tijd dat men iemand als Thomas Mann vroeg om president te worden is voorbij.
Ja.
Het laatste voorbeeld is Slavoj Žižek, die me na de Sloveense oorlog heeft gevraagd, die een week heeft geduurd trouwens, om president te worden. Hij heeft dat gelukkig niet gedaan.
Aha.
Het schijnt dat men het hem nu weer gevraagd heeft. Ik was nog in Slovenië onlangs.
Hij zei op zeer omzichtige manier nee.
Hij zal altijd nee blijven zeggen natuurlijk. Zo slim is hij wel. Omdat schrijvers moeten niet klagen dat ze niet kunnen deelnemen aan het debat. Ze kunnen dat wel. Ze lopen op rozen. Als ze dat willen en als ze het goed genoeg formuleren en het is relevant, dan zal men het publiceren en zal men het wel zien. Dus dat hebben ze zelf in handen. Maar ik vind niet dat het een verplichting is om dat te doen.
Nee, oké.
Een schrijver is een denkende, schrijvende burger. En als burger kan ik morgen in een manifestatie lopen en mij kwaad maken. Maar ik zal als schrijver misschien diezelfde avond een gedicht maken over iets zo onvatbaar subtiels dat mij heeft geraakt, dat in geen enkel verband staat met wat ik 's middags heb gedaan. Want dat is mijn intellectuele ruimte waarin ik op een heel andere manier met mijn leven omga. Maar misschien is de kans even groot dat het wel in dat gedicht belandt.
Ja. En dat dat sowieso geëngageerd is. Dat
en dat dat... Kijk, ik had bijvoorbeeld mij voorgenomen met 9-11... toen ik ongeveer de hysterie om mij heen zag. En de manier waarop iedereen toch zo snel mogelijk er iets wou over zeggen, had ik mij voorgenomen, over 9-11 zeg ik geen woord. Ik heb dat geregeld. Over grote gebeurtenissen denk ik, nu hou ik mijn mond, want iedereen staat te dringen om voor de microfoon te mogen. Een week later valt er letterlijk een gedicht uit mij dat ik nu nog geregeld voorlees en dat Twee Torens heet. En dat het nog altijd perfect doet. Ik heb het nog voor 2000 mensen voorgelezen in Colombia deze zomer. En dat gedicht doet het nog altijd perfect. Het is een heel politiek gedicht. Maar ik heb het niet geschreven omdat ik dacht, ik moet een politiek gedicht maken en erbij horen, mijn engagement tonen. Wat een banaliteit. Ik moet mijn engagement tonen. Dat is veel te frivol voor wat ik wil met schrijven.
Ja.
Als ik geëngageerd ben, dan is het omdat ik gekwetst ben zoals iedereen. En dat ik niet anders kan dan er iets over te zeggen. En er passeert heel veel waar ik niks over zeg. Omdat ik denk, ja, het is mijn moment niet om te spreken. Maar dat wil niet zeggen dat het niet binnen is gegaan. Het is er wel. En het zal er misschien uitkomen.
Het zingt ook altijd mee in alles.
Oh, ik geloof heel erg in de humus in mij. Ja. Er is zo'n humus in de mens. Bij iedereen ook, bij wie niet schrijft. En dat komt naar boven. Op een bepaald moment, ik geloof daar heel erg in. Ik kan dingen 10, 20 jaar in mij meedragen. Op een bepaald moment is dat beeld daar. En dringt het zich op. En dat is mijn engagement.
Ja.
Dat is mijn getuigenis van het leven. Dat ik zal geleid hebben in dit tijdsgevricht. Met al zijn complexiteit. Met zowel een gedicht over 9-11 als een gedicht over Bach. De gigantische Bach-productie behoort evenzeer tot deze tijd als de oorlogen. Dus ja, dat is het geheel. En het geëngageerd zijn is dan voor mij het zo goed mogelijk binnen wat je ten doel hebt gesteld om dat te doen. Wat ook de schoonheid behoort op mijn engagement.
En te durven kunstenaar zijn, dat is ook een engagement.
Het is dus al heel pathetisch. Ik herinner mij dat een heel linkse vriendin in Gent, toen ik nog jong was, zei dat een man met zo'n politieke visie, want ik kon nogal van Jetje geven, politiek met mijn haar tot hier. Zoiets toen blijft doen als gedichten schrijven. Dat is belachelijk burgerlijk ouderwets. Dat was in de jaren 70. Die arme vrouw is inmiddels al dood. Maar ik schrijf nog steeds gedichten. En het is een vorm van communiceren waarmee ik meer mensen bereik dan zij ooit. Dus dat is gek. Ik zeg dat niet omdat dat een triomf is of zo.
Nee, nee.
Dat toont ironie van de dingen.
En de waarde van de dingen.
En de waarde van die dingen. Engagement is ook dat je En ik heb dat pas eigenlijk maar leren kunnen met ouder worden. Om op een rustige manier voor een bomvolle zaal van 500 mensen rustig een gedicht te lezen. En in de kracht daarvan te geloven. En om dan terug te komen op je vraag van... de mensen verwachten dingen van een schrijver. Ja, je merkt dan, dit kan ik geven. En dat is een waarde. Mensen komen je daarvoor bedanken.
Ja.
Ik was de eerste keer in Medellin, 2004... voor die massas mensen waar je daar gedichten voor leest. Want daar wordt de poëzie beschouwd als iets wat hoort tot de movimientos, tot de burgerbeweging. Dat is een individu dat opstaat en voor zichzelf spreekt voor hen. En na een week ontmoette ik een vrouw in de stad die op mij afkwam. Zei, poeta, die liet mij staan en die zei een van mijn gedichten uit haar hoofd in het Spaans voor mij op. In de Spaanse versie. En die drukte mij een talisman in de hand en zei, muchas gracias, en ging verder. Dat zie je bij ons minder, omdat onze samenlevingen bang zijn van dat soort dingen. We zijn te cool geworden. Ik zeg altijd, onze obsessie met cool is zeer hysterisch. Wie cool zegt is hysterisch. Die mensen hebben dat helemaal niet. Die leven met de warmte van de dingen. En het is vaak een grote opluchting dat je niet in deze onderkoelde samenlevingen van ons zit, waarin de kunstenaar dit moet en dat moet en dat moet. Eigenlijk een soort hysterisch verlangen naar wat de kunstenaar zou moeten. Maar hem nooit staande houden op de stoep en zeggen... ik ken een gedicht van u uit mijn hoofd, alsjeblieft.
Want dat is wat jouw kunst heeft gedaan.
Die geeft mij mijn kunst terug. En die zegt, dat heeft iets betekend. En ik kom geregeld mensen tegen die zeggen... dat gedicht van jou heeft me door een moeilijke periode geholpen. Ja, dan ben je geweest voor de mensen. En dat staat los van mijn engagement als burger. Waar ik me overal druk kan over maken.